Ga voor de mogelijkheden naar keizersmetaal.nl. Werken bij Keizersmetaal. Dat willen we toch allemaal?
Landbouwmachines krijgen een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Frieseveen. De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
De scherpste prijs en beste bouwmateriaal. Slijdering heeft het allemaal. Alles op voorraad, dat is toch ideaal. Je vindt ons in Nienegaam en in Oldenzaal.
Of je bestelt gemakkelijk en snel op slijdering.nl.
Duivenhouders zijn het er misschien mee oneens, maar in het algemeen geldt toch, vogels kun je niet melken. Dit weekend gaat een bijzondere speelfilm in première, althans hier in Twente in première met die titel.
De Twentse Lars Lohuis reist dit wielerseizoen af naar Amerika om daar mee te doen met de zwaarste gravelkoers ter wereld.
En het Didam-arrest. Nee, dat is geen misdaadserie, maar onderwerp van onze wekelijkse rubriek. Rechtspraak, dit keer over regels rond de verkoop van overheidsgebouwen.
En het is donderdag 29 februari. Ja, een schrikkel. Een schrikkeldag.
Ja, een schrikkeldag inderdaad.
Weet je waar dat vandaan komt?
Ja, weet je, dat schrikkeljaar, dat is omdat we. Ja, dat is best. Als je het echt zou willen uit, dat is best heel ingewikkeld. Maar het komt er een klein beetje op neer dat de aarde een stukje sneller loopt dan onze klok. Zoiets. En
ja,
dat betekent dat we eens in de vier jaar, en dat is precies 6 uur per jaar. En eens in de 4 jaar hebben we dan een schrikkeldag. Dan zetten we dat weer gelijk. Want anders zou je op een gegeven moment in de lente de winter hebben. Als je het lang genoeg laat door, dat wil je natuurlijk niet.
Nee.
Dus dat is schrikkeldag. Maar dat woord schrikkel, want het vroeg me ook af. Schrikkel, dus toch, waar komt
dat? Ik heb geen idee. Ik wil wel zeggen dat ik heb vanochtend een openbaring gehad. We zijn nu toch
even een openbaring gehad?
Ja.
Ik zou een boek schrijven.
Ik heb Julius Caesar, zijn naam, altijd verkeerd uitgesproken.
Wat heb jij altijd
het is
gezien?
Dus Caesar.
Caesar.
Ja, het is helemaal verkeerd, wij zeggen het verkeerd.
Oké, nou dat wist ik niet. Maar schrikkel, dat komt van het 14e eeuws woord skrikkel. En dat heeft eigenlijk, dat is wel een soort oerbetekenis van schrikken. Maar dat betekent eigenlijk een sprong maken of een sprong vooruit. Een beetje opschrikken van schrik, zeg maar. Hoe iets, hè? Dus een schrikkel. Dus we maken een schrikkel eens in de 4 jaar. Een sprong vooruit. Daar komt dat woord vandaan. Vandaar schrikkeldag.
Het is dus schrikkeldonderdag, 29 februari 2024. Het is 1 Twente vandaag.
1 Twente. 1 Twente vandaag.
Vogels kun je niet melken. Ik zei het net al, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Behalve als het om duiven gaat misschien. Maar hoe dan ook, het zijn de woorden van een van de zoons van Bote de Boer. Inderdaad, agrariër van beroep. Ik vind dat mooi, Bote de Boer. Maar dan een Friese agrariër in dit geval. En de vogel in dit verhaal is de grutto. Een weidevogel die 40 jaar geleden nog algemeen was, maar nu met uitsterven wordt bedreigd. En Bote heeft zijn leven in dienst gesteld van het behoud van die grutto. Maar zijn zoons willen investeren in het boerenbedrijf. Dat gaat onherroepelijk ten koste van deze weidevogel. Barbara Makkinga, geboren Hengeloze, legde dat spanningsveld vast op film. En zij is bij ons overgekomen uit het verre Abcoude. Welkom Barbara, leuk dat je er bent.
Ja, leuk hier te zijn.
Ja, we gaan zo meteen natuurlijk over die film, maar heel even over jou. Want je hebt Hengeloze roots.
Zeker.
En verzand of verdwaald geraakt in Abcoude. Of Amsterdam, het Westland.
Amsterdam, ja, eigenlijk. Ja. Sinds een paar jaar, toen ik kinderen kreeg, ben ik in Abcoude gaan wonen.
Ik dacht, ik wil ruimte en lucht.
Ja.
En Abcoude is mooi, wel heel gaaf.
Heel mooi, ja.
Ik kan me voorstellen.
En heel dicht bij Amsterdam, dus ik ga op de fiets naar mijn werk.
Ja, oh, ja. Lekker. Want je werkt nog steeds vanuit Amsterdam. Jij bent filmmaker?
Ja, filmmaker.
Hoe noem je jezelf? Filmmaker?
Ja, filmmaker. Ja, ja zeker. Ja.
En dat zijn documentaire. Nee, dat gaan we zo meteen. Misschien even. Ja. Maar heel even naar die roots. Vader en moeder, Hengelo geboren. Hoe zag dat eruit?
Ik ben in Hengelo geboren en mijn vader was huisarts. Hij had een praktijk aan huis en ik heb vier
oude
broers.
Ouderwetse huisarts.
Ja, echte ouderwetse huisarts, zeker. Ja.
Vier broers?
Ja.
En enig meisje?
Enig meisje.
Oké, maar ik begreep dat huisartsenvak, dat was eigenlijk ook jou beschoren.
Zeker,
maar dat is hem niet helemaal geworden.
Nee, Mijn vader wilde natuurlijk dolgraag een opvolger.
En die zoons,
niemand van zijn zoons wilde het doen. Ik was de enige die uiteindelijk geneeskunde ging studeren. Maar ja, toen kwam ik al wel vrij snel achter dat dat toch niet helemaal bij mij paste. In de zin van, ik heb wel de sociaal-maatschappelijke interesse in mensen. Maar niet zozeer in van, dan moet je dat pilletje erin stoppen en dan wordt die persoon beter. Maar meer zo van, oh, die persoon is, hoe gaat dan die familie en hoe is dat dan thuis? En ik zag veel meer, zeg maar,
die sociale verbanden,
ja,
en de verhalen.
Het verhaal, het drama erachter. En, ja. Dan, en daar was ik dan ook het meest in geïnteresseerd.
Maar je hebt die studiegeneeskunde wel afgemaakt?
Tot en met mijn doctoraal, ja.
Tot en met je doctoraal. Ja, en dan ben je eigenlijk ook nog niks in de geneeskunde.
Nee, dan ben ik helemaal niks. Ik had eigenlijk...
Zo is dat, ja.
Ik heb dus geen co-schappen gedaan. Dus ik heb geen praktische handelingen of iets gedaan. En dus daar, echt het, zeg maar, het boekengedeelte heb ik helemaal afgerond.
Ja. 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 Nou, dat is fijn om te weten. Als ons iets gebeurt, dan weet je in ieder geval...
Ik kan wel redeneren, ja. Maar in de praktijk...
Theoretisch weet je wat er moet gebeuren.
Het
is nauwelijks een geruststelling. Maar daarna filmacademie gedaan?
Ja, daarna ben ik naar de filmacademie gegaan. En toen kwam ik uiteindelijk in 2004 van de filmacademie af. En ben ik films gaan maken.
Ja, ja. Nou, het kan slechter zijn. En we hebben deze hele episode, Dit is Amsterdam. Dit was jouw overstap vanuit Twente naar de grote stad.
Ja, zeker. Ik ben dus geneeskunde gaan studeren in Amsterdam. En uiteindelijk de filmacademie was ook in Amsterdam.
Was ook in Amsterdam, ja. Op zich wel tof, want je komt volgens mij, die filmacademie was ook in die jaren al een heel geliefde academie. Dat was wel een ballotage. Daar kwam je niet zomaar, of viel dat wel mee?
Nee, dat was inderdaad een ballotage. Ja.
Maar je hebt zowel geneeskunde als die filmacademie bij je gewoon ingerold. Dat gold ook voor geneeskunde. Kwam
ja,
niet
je moet dan wel iets maken voordat je dat natuurlijk...
Snap ik.
Inderdaad, de ballotage. Ja, dat was wel ingewikkeld natuurlijk om daar binnen te komen. Dat klopt, ja.
Maar ja, goed, is je gelukt. Maar even naar die verhalen, dat vind ik toch wel mooi. Het herkennen en het willen vertellen van verhalen, dat was belangrijker dan die medicijnen.
Ja.
Alles wat ermee samenhing. Waar komt dat vandaan? Is dat je oor te luisteren gelegd tegen de deur van de spreekkamer? Dat idee ongeveer?
Ja, een beetje wel, denk ik. Ik denk ook dat ik die sociaal-maatschappelijke interesse, die had mijn vader natuurlijk als huisarts ook.
Ja.
En die had natuurlijk ook al die verhalen. Dus die hoorde ik al als kind.
Ja.
En daar was ik natuurlijk al in geïnteresseerd. Dus in die zin was ik wilde eigenlijk ook in de psychiatrie in. Want ik was altijd geïnteresseerd in de mens en hoe werkte de psyche van de mens. En waarom doen mensen de dingen die ze doen?
Ja.
Ik ben altijd op zoek naar wat zit erachter.
Ja.
Wat is de beweegreden van iemand?
Het is een volkomen zijspoor, maar toch even die huisartsenpraktijk van jouw vader. Jouw vader is op een gegeven moment gestopt, kan ik me zomaar voorstellen.
Ja.
Dat zal haast niet anders.
Ja.
Is dat overgenomen? Is daar iets van terechtgekomen? Of was dat de teleurgang van huisarts Markinga?
Want ze bleef in het huis wonen. Dus daar is de patiënten zijn overgenomen door als eerst een invaller. En toen later hebben ze dat, denk ik, dat weet ik eigenlijk niet eens zo goed.
Ja, maakt ook niet zo heel veel uit. Tot slot, dan gaan we even naar de film.
Ja,
die eerdere, kunnen jou kennen van andere filmverhalen? Is er iets waarvan je zegt
Heb nog niet zo lang geleden de film gemaakt. Het leven gaat niet altijd over tulpen. En dat gaat over de tulpenfamilie en schaatsfamilie van Irene en Simon Schouten. En dat was ook een film. De moeder heeft een hersenbloeding gehad. En dat ging ook heel erg over mantelzorg. En daar kwam natuurlijk het hele tulpenbedrijf. En dat was ook zoons die een bedrijf over gingen nemen.
Ja, precies. Maar ook een documentair verhaal eigenlijk.
Zeker een documentair verhaal.
Nou, we gaan naar Vogels kun je niet melken. We hebben de film, maar dat kunnen we niet zoveel van laten zien. Maar we laten even de trailer zien. Hebben we even gevoel.
Ja.
Voor de kijkers en luisteraars, dit is...
De Groningers.
Dit blijft 1Twente. Je luistert niet naar een Friese zender. Maar de film is in Friesland opgenomen en er wordt ook Fries gesproken. Dan weet je dat even.
Zoest dat
die
hart voortzetten of
zoest
dat
het oorstaan? Nee, hij wil meer mogen. Hij is veel meer naar de financiën.
Nou, dank voor de uitnodiging. Dat
dat de Kisteermaai en ik namens de provincie dit mooie beeld onthullen mooi in het beste screenselaar van Ierden.
Het hele beleid is helemaal gericht op al die pieken naar Grutte krijgen. Ze kennen mij altijd. En dan roep ik ze even.
Ja, dan denkt hij best van wie is deze achterlijke man dan weer?
Bij mij is het in de kei wat meer vooraf en dan gevoel.
Omdat dit oud loon is, het is net nou ja, een mooi loon voor vogels, maar minder mooi loon voor kei. Ik ben niet bang dat sommige boeren mij wel een beetje kwalijk nemen dat ik samen bezig ben.
Ik ben kolenboer. Ik ben net vogels nog melk, met jou helemaal niks.
Ja, prachtig. Mooie beelden. Het Friese land. Met paardenbloemen, wat hoger gras. Grutto-nesten. Heel project. We gaan even naar de... Nou ja, daar hadden we, natuurlijk, we zitten midden in die film. Dat idee van de film, de Grutto, dat ik begreep, dat begon al jaren geleden bij jou.
Ja, toen ik net van de Filmacademie afkwam in 2004... toen mocht ik iets maken over een oeuvreprijswinnaar van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En onder die winnaars zat de professor... Trekvogel Ecologie Teunis Piersma. En hij startte toen net zijn onderzoek met het zenderen van grutto's.
Ah, ja.
En dat vond ik zo fascinerend. En dat ik ben dan eigenlijk dat onderzoek heb ik een beetje zo in de gaten gehouden. En jaren later hoorde ik hem weer op de radio vertellen over het onderzoek. En toen dacht ik, ja, nu moet ik echt daar iets mee gaan doen. Want ik vind dat vond ik toen al zo filmisch, dat vogeltje, wat heel hoog vliegt en alle de wereld beziet van boven in vogelvlucht. En als hij landt. Dan ziet hij de dingen die wij niet kunnen zien. De insecten met zijn snavel in de grond, de wormen. En ik dacht, ja, dat kan ik laten zien met film. Dus daar was mijn filmische fascinatie was daar begonnen.
Ja, en het is natuurlijk die grutto. Dat Friesland is inderdaad een beetje nou ja, het wereldwijde broedgebied van die grutto. Het is heel belangrijk.
Ja, ze noemen het de kraamkamer.
De kraamkamer van de
kraamkamer van ja, de grutto.
En
ja.
Grutto's waren een algemene... Ik kan me mijn jeugd ook nog herinneren. Was een algemene vogel, maar die is inderdaad met uitsterven bedreigd.
Ja, die is met uitsterven bedreigd.
En dat heeft veel met onze manier van landbouw te maken.
Ja, dat is eigenlijk met het verdwijnen van de biodiversiteit. Dat is het voedsel van de grutto. Dat zijn de wormen en alle dingen in de grond. Maar die zijn er dus weinig. En met het vele maaien gaan de nesten eraan.
Dus eigenlijk dit verhaal dat je in Friesland hebt gemaakt... is een heel actueel verhaal als het gaat om... Nou ja, dus we zitten daar middenin, die hele discussie. Hè, van hoe doen we onze voedselproductie op een manier... die niet ten koste gaat van de natuur? En hoe kunnen we dat economische verdienmodel dan toch overeind houden?
Zeker, ja.
En dat is precies ook het spanningsveld van deze film, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is zeker het spanningsveld.
En ik vond het wel eigenaardig, weet ik niet helemaal... maar het voelt een beetje als een... Nou ja, zo'n boer die dan tussen de grutto's zijn koetjes melkt in het weiland... dan denk je jaren 50, jaren 60. Maar dat is nu, hè?
Ja, zeker nu. Ja, we hebben de opnames waren van 2020 tot 2022 zo ongeveer. We hebben twee broedseizoenen gefilmd. En wat ook heel leuk is dat we met twee ploegen hebben gewerkt. Dus de natuurfilmers van Nederland, die deden dat. En ik had mijn eigen documentaire... cameraploeg. Dus er waren twee...
Menselijke verhalen, zeg maar. De verhalen van boten en zijn zoons.
Ja, maar ik wilde de grutto ook echt op dezelfde manier filmen... als dat ik mensen zou filmen. Dus ik wilde dichtbij. Dus we hadden een soort visie van... we willen dichtbij, dichterbij, dichtstbij. En dat was dus ook... dat gold ook voor de grutto.
En hoe doe je dat? Want ze bedoelde, je kan moeilijk... je zult af en toe op je knieën kunnen zitten... en zo'n camera met een flinke telelens of zo, dat werkt nog een beetje. Maar...
Ja, daar heb je dus de natuurfilmer. De natuurfilm die had allerlei dingen daarvoor... en die kon dat echt heel goed. Dus die ging eerst een dummy neerzetten... en dan om de drie weken steeds dichter bij een nestje kruipen... tot hij uiteindelijk... want de grutto is best wel schuw. En op die manier kwam hij steeds dichterbij... en lukte het uiteindelijk om echt heel dichtbij te kunnen filmen, ja.
Dat is mooi. Dus het is zowel het verhaal van de Grutto als dat verhaal van generaties en het overnemen van een bedrijf en het levensvatbaar krijgen van dat bedrijf.
Zeker, ja.
En dat, maar je voelt ook in de trailer ook al een klein beetje de spanning, maar de titel suggereert het ook. Hè? Vogels kun je niet melken. Opmerking van een van die zoons.
Ja.
Die zegt van alles leuk en wel, maar jouw liefde voor die Grutto, dat draait ons bedrijf de nek om als we niet oppassen.
Ja, het is niet rendabel. Het bedrijf is niet economisch gezond. En daar komen natuurlijk de zoons om de hoek kijken.
Ja, want die willen
het
overnemen.
Die zeggen, pap, ja, vogels leuk. Maar we moeten ook door met ons bedrijf. Er moet een nieuwe stal. En dan komt de Rabobank. En krijg je daar weer een verhaal.
Ja. Ik wil zo meteen nog even naar die Rabobank. Maar dat is op zich ook best een kwetsbaar verhaal. In de zin van, ik weet niet of dat zo of dat geldt. Maar ik weet dat die overnames en dit soort, dat best wel spanning in een gezin ook. Van
zeker,
hoe ga je, die vader wil die Grutto. En een manier van boeren zoals hij het gedaan heeft natuurlijk bewaren.
Ja.
En die zoons willen het anders. Dat is kwetsbaar.
Ja, klopt.
Hoe heb je ze bereid gevonden om toch mee te doen?
Ja, met heel veel geduld. Er veel zijn, ook zonder camera.
Hoe ben je op het spoor gekomen? Laat ik daar eens mee beginnen.
Via de professor Trekvogel Ecologie ging ik met hem mee researchen met zijn onderzoekers. En dan ging ik het veld in en dan hoorde ik natuurlijk over de problemen die de Grutto heeft. En toen op een gegeven moment vroeg ik, maar is er dan iemand waar het wel goed gaat? En toen zei ze, er is iemand, Boten de Boer. En toen zei ik, die moet ik ontmoeten. Dus toen ik eenmaal bij Boten op zijn erf kwam, dacht ik, En ook nog dat het in zijn, dat probleem van de Grutto is, speelt zich af aan de keukentafel. Aan zijn, binnen het gezin heb je er tegen de economische belangen en de liefde voor de vogel. Ja, dat gaat niet samen.
Nee, maar dan moeten ze dat verhaal ook willen vertellen.
Ja.
Hebben ze dat meteen volmondig gezegd van wij doen mee? Of was dat ook wel enige aarzeling?
Dat was zeker enige aarzeling.
Ja,
ja. Ja. Dus dat heb ik ze echt moeten laten. Met name natuurlijk de zoons en de moeder. Die zei van, ik moet daar echt over nadenken.
Ja.
En toen heb ik ze dus ook gezegd, oké, dan ga ik volgende week bellen. En ik dacht, dat wordt een nee. En toen werd het toch een ja.
Had jij toen...
Want ik zei, het is een belangrijk verhaal.
Dat snap ik.
Het moet verteld.
Ja.
Want zij willen natuurlijk zelf ook de zoons en de vrouw, de moeder, willen natuurlijk ook dat die Grutto's er zijn. Dus iedereen wil dat het zo gaat, alleen is het een soort van onmogelijk.
Nou ja, ik ben opgegroeid in het platteland. Ik vertelde jou er net even kort over. Ik heb wat boeren gekend ook. Die dus daadwerkelijk nog op zo'n 3-voets krukje koetjes melkten in de wei met Grutto's. En toen ook nog ooievaars om zich heen. Paarden in de wei, dat hele nostalgische beeld van het platteland, hè, van zoveel jaar geleden. En een grote liefde voor het land.
Ja.
Liefde voor de vogels.
Liefde voor de dieren.
En ik weet dat ook van Friezen, die houden van hun land.
Ja, zeker.
En die zijn er eigenlijk ook best wel zorgvuldig op, in zekere zin. En dan zit je met die spanning van, we moeten hier ook geld verdienen.
Ja.
Als boer.
Ja.
Misschien dan toch even naar die Rabobank. Want dat komt ergens... we krijgen straks geen geld meer van de bank, zegt een van die zoons, volgens mij in de film.
Ja. Dus de Rabobank zegt, je moet gewoon melk produceren. De productie moet omhoog.
Nog steeds zeggen ze dat, hè?
Dat zeggen ze, ja.
Is dat een aanklacht tegen de vader? Of is dat een aanklacht tegen de bank en het economisch model?
Ja, ik laat het zien. Ik wil daar niet zelf een duidelijk zeggen van, maar dat is wel wat er gebeurt. Een aanklacht tegen de vader vind ik moeilijk. Want hij heeft gewoon hele grote liefde en passie voor die vogels. Hoe kan je daar tegen zijn? Je wilt toch dat zo'n boer blijft?
Ja, en dat zouden die zoons, die willen die Grutto's ook wel houden.
Ja,
maar die zien dat niet gebeuren.
Die zien het niet gebeuren. Want ze krijgen dus geen geld om een nieuwe stal te bouwen. En de stal is uit 1980. En die is echt aan vernieuwing toe. En er moet ook af en toe een nieuwe trekker.
Ja, want die boerenbedrijven hebben dan al waarschijnlijk geld uitstaan bij de bank. Over het algemeen. En er moet dan nog wat. Er moet een lening bij komen in ieder geval voor de bouw van die stal.
Ja, er moet een lening komen voor de bouw van de stal.
En daartegenover moet dus een hogere melkproductie staan.
Ja.
En dat is het dilemma.
Dat is een dilemma.
Ja. Dat is natuurlijk de heel Twents verhaal ook, hè? Wist je dat?
Ja. Ja, je bedoelt het boerenleven.
Het boerenleven en dat idee, nou, je hebt die ruilverkaveling gehad.
Ja,
en de landbouwmechanisatie, vroege boeren die het eigenlijk op eigen kracht deden. Hun eigen productie en gewoon daarvan rond konden komen.
Ja.
En op een gegeven moment meer moesten gaan produceren.
Ja.
Leningen bij de bank. En nou ja, het einde zoek, zeg maar, dat ongeveer dat verhaal. Maar dat is nog steeds, dat speelt vandaag de dag nog steeds, begrijp ik.
Ja, en het is natuurlijk ook niet alleen Twents. Het is natuurlijk de boeren in Nederland. Hè, ze lopen op tegen allerlei problemen.
Waarom heb jij dit verhaal willen vertellen? Even los van misschien dat, nou ja, de fascinatie voor die grutto.
Waarom ik het heb willen vertellen? Ja, ik wil eigenlijk wel. Ik hou heel erg van mensen die echt heel passievol, eigenlijk als een soort vechters in het leven staan. En ik wil eigenlijk wel vertellen van jongens, kijk wat er gebeurt. Het is niet zwart-wit. Iedereen in de film, iedereen standpunt. En het is niet die doet het goed en die doet het slecht. Maar eigenlijk wil ik wel vertellen van je wil eigenlijk een boer als Bote en zijn zoons, die wil je toch behouden.
Ja.
Die wil je toch hier houden?
Ja.
Dat zijn toch de boeren die we willen hebben?
Zeker, ja, precies. Maar hoe dan?
Hoe dan, ja.
Komt daar een oplossing in de film? Of ja, dit is misschien ook een beetje
dat
plot,
is dan,
hoor. Maar,
ja, dat is de cliffhanger dan.
Ja,
ja, er gebeurt wel iets, ja, met het land. Ja. Zeker. Het Agrarisch Natuurfonds komt, ja.
Dat is een klein tipje van de sluier. Maar
klein tipje van de sluier, ja.
Precies, maar het loopt dan, zeg even, toch goed af, zeg maar, voor de grutto.
Voor de grutto, ja. Ja.
En, maar ook voor die zoons.
Ja. Ja.
Dus ja, we moeten niet te veel verklappen.
Nee, we moeten misschien niet te veel verklappen. Nee, de mensen moeten naar dat is mijn pleidooi natuurlijk. De mensen moeten naar de bioscoop. Want we hebben de film echt gemaakt voor groot doek.
Dus niet op een schermpje, laptopje?
Niet op een laptop kijken, nee. Hij is echt bedoeld voor groot doek.
Wat maakt dat de film gemaakt is voor groot doek en niet voor een laptopje? Is dat de wijsheid van de beelden?
Ja,
wat is het?
De wijsheid van de beelden. Dat is ontzettend mooie natuurbeelden die erin zitten. Dus die kruipt bijna in de huid van de grutto. En dat ervaar je natuurlijk in de bioscoop. En daar kan je het ook, hè, in tijd en in. Daar kan je het echt ervaren.
Ik voelde de muziek ook al een beetje net bij de trailer. Dus dat zal ook een rol spelen waarschijnlijk.
Zeker.
Dat krijg je toch niet helemaal uit kleine speakertjes.
Dat was ook heel leuk. Toen nog de componist des Vaderlands heeft, dat is natuurlijk een enorme eer, als die heeft de filmmuziek gemaakt. Ja, dus dat was ook echt een heel mooi project.
Je hebt er wel goede mensen bij. Bedoel, fantastische natuurfilmers, zeg maar. Dat is ook een vak apart natuurlijk.
Ja.
En dan, ja, jij zult een fantastische social verteller zijn dan waarschijnlijk. En dan de componist des Vaderlands.
Ja, dat is echt heel bijzonder dat mensen.
Waarom deden ze mee? Omdat je had een flink budget voor ze, of zat er ook wat anders achter?
Nee, daar zit wat anders achter.
Wat
voor
dan?
Het budget. Ja. Ik denk toch ook dat mensen. Wat heel leuk was en filmisch heel interessant, is natuurlijk de combinatie van de natuurfilm en de mensen. Dus, ja. En ook dat ik de natuur wilde filmen zoals ik de mensen zou filmen. Dus dicht op de huid. En ze daardoor goed samen te brengen.
Dat is een mooie uitdaging voor elke natuurfilmer, kan ik me voorstellen.
Ja.
Hoe doe je dat dan bij een grutto?
Ja.
Je hebt de première, is volgens mij in Friesland, die is geweest inmiddels, hè?
Ja, die was op het Noordelijk Filmfestival.
Oh ja, okay.
In november.
En hoe was dat?
Ja, ook heel bijzonder. We hadden echt een grote zaal. En het was natuurlijk ontzettend spannend, voor de familie ook. Omdat het echt wel een portret is wat echt best wel intiem is. Dichtbij, aan de keukentafel. We zijn bij belangrijke momenten in hun leven. Dus dat voel je dan in de zaal. Want men weet natuurlijk ook dat zij daar zitten. En toen de film klaar was, gingen de mensen voor ze staan.
Oh, serieus?
Ja, dat was echt heel ontroerend.
Snap, ik kan me ook voorstellen dat het voor veel Friese boeren ook een herkenbaar verhaal
Zeker.
Is.
Zeker.
En een dilemma's waar zij ook voor staan.
Ja, dat is ook wat de familie ook echt hoort. Want misschien gaat het bij ons niet over de vogels, maar gaat het bij ons over een andere hobby van vader. Dus dit is de wat er aan die keukentafel gebeurt, is echt heel herkenbaar voor vele boerengezinnen.
Ja. Nou, dat zal, vermoed ik, hier in Twente en in andere plattelandstreken, boerengemeenschappen niet zoveel anders zijn. Hij gaat dit weekend, beleeft hij de Twentse première in Concordia.
Ja, in Concordia.
Wanneer precies?
Ja, die zou jij hebben. Die
tijden. Oh, die heb ik ook, maar ja. Ik denk een vraag even aan jou.
Oké, nee. Ja, want ze hebben lang nog de tijden. Ze hebben wel gezegd vanaf 29 februari release. En de tijden stonden nu net, geloof ik, erop, hè?
Ja, ik heb ze inmiddels. En dat is in ieder geval morgen, vrijdag 1 maart, om 6:15. Ja. 'S avonds in Concordia. En zondag 3 maart, het weekend, om 11:15.
Ja.
Dat kun je rustig nakijken op concordia.nl uiteraard. Kaartjes bestellen. Film duurt 1,5 uur.
Ja.
Zoiets, hè?
Ja, het is een lange film.
Het is gewoon een serieuze speelfilm.
Ja.
Speelfilm, documentaire, natuurfilm. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort fusie van...
Samensmelting. Ja.
Ben jij erbij dit weekend ergens?
Nee, niet dat ik...
Niet dat je weet.
Nee, maar niet...
We hebben geen meet and greet. Nee. Die hebben we dan bij deze...
Hebben we hier, ja.
Ja, die hebben we hier dan wel gehad. Ik ben heel benieuwd. Lijkt me een ongelooflijk belangrijk verhaal. Actueel verhaal ook in deze tijd en herkenbaar. Ik ben erg benieuwd hoe dat hier in Twente gaat vallen.
Ja, de mensen moeten gaan.
Dat lijkt mij ook. Ja, lijkt me een goede aanrader.
Ja.
Je hebt mij wel geprikkeld. Ik ben nieuwsgierig.
Leuk.
Dankjewel. Barbara Makkinga helemaal vanuit Apkoude speciaal. En nu even naar je moeder in Hengelo, geloof ik.
Ja, zeker. Even naar mijn moeder. Ja.
Veel plezier. Dank je.
Ja, dankjewel.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. En overheidspanden te koop. Maar wat zijn die regels? Dat hoor je zo meteen in Rechtspraak.
120.
Ja, wie de start van het wielerseizoen zegt, die weet dat dat begint bij Omloop het Nieuwsblad. Voor Lars Lohuis begint het seizoen echter niet in België, maar tijdens de Ster van Zwolle. Dat is aankomend weekend. Hij start daar voor zijn nieuwe ploeg Beat Cycling. En het hoogtepunt voor het seizoen van de Harbrinkhoeken ligt niet in Nederland, maar in Amerika, Kansas om precies te zijn, waar hij mee gaat doen aan de zwaarste gravelkoers ter wereld. Unbound Gravel heet hij. En hij is inmiddels bij ons via Zoom. Lars, goedemiddag.
Goedemiddag, heren.
Goeiedag.
Je mij een beetje kunnen verstaan.
Ja, dat is helemaal prima hoor. Je zit in Nijmegen momenteel, heb ik gehoord, hè?
Ja, klopt. Dus vandaar even via Zoom.
Ja, nou ja, voordat we het over de Unbound gaan hebben. Ben je goed de winterstop doorgekomen?
Ja, zeker. Ja, winterstop, vooral weer wintervoorbereiding richting het nieuwe seizoen. Ik heb lang in Spanje gezeten om optimaal te kunnen trainen. Vooral voor het goede weer. Dus ja, de voorbereidingen zijn echt heel goed gegaan. En ik heb voor afgelopen week met de Beat een trainingskamp gehad. En dat hebben we ook echt goed kunnen afronden en mooi veel uren kunnen maken. Dus ik denk dat ik er klaar voor ben.
Ja, je zegt het al even, Beat. De laatste keer dat we jou spraken was, toen zat je nog bij Ablok. Hoe is dat om van ploeg te veranderen?
Ja, het is wel een hele verandering. Vooral als je 6 of 5 jaar bij dezelfde ploeg hebt gezeten. Je hebt 5 jaar lang dezelfde structuur gehad. Dezelfde mensen. Dus in dat opzicht is het wel een verandering. Het gaat er heel anders aan toe bij Beat. Want er zit ook een hele club omheen. Dus gewoon wielerliefhebbers, die kunnen zich ook aansluiten bij Beat. En die joinen dan de club. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel van Beat. Dus het is niet alleen het eerste team, maar ook alle teams eromheen.
Zaterdag begint jouw seizoen. Je rijdt dan de, volgens mij moet ik het goed zeggen, Salvator Ster van Zwolle. Het is een mond vol, maar dat
zoiets,
van de sponsors. Maar hoe ga jij naar die race toe? Als waterdrager of ga je daarvoor je eigen kansen?
Niet als waterdrager. We hebben bij Beat, we starten met 7 renners die allemaal kunnen winnen. En natuurlijk is het heel afhankelijk van hoe de koers verloopt. Dus als ik in een positie zit waarin het ernaar uitziet dat ik hem zou kunnen winnen, dan heb ik natuurlijk die kans. Dat is heel afhankelijk van hoe de koers verloopt. Wat is een zware koers met waaiers, waar kopgroepen gaan vormen. En ik zit daarbij dan, of een ander, dan kunnen we natuurlijk onze eigen kans gaan. Zolang de kansen van de ploeg maar het hoog zijn.
Hoe lang is die koers? Ik weet echt helemaal niets van...
Ik heb ergens bij moeten praten zojuist. Het is op een fiets.
De Ster van Zwolle is 180 kilometer.
Ah ja.
Zij staat in Zwolle, ga je een beetje richting Lemelenberg. En dan rij je uiteindelijk via Geerne-Muiden, de dijken, rij je door de polders, rij je weer terug richting Zwolle. Dus het staat erom bekend dat het een redelijke waaienkoers is. Omdat
wat is het? Waaienkoers.
Dat
heet dan
waaienkoers. Een waaier is, dat is een vorming binnen het peloton. Ah. Dan kun je door de wind zomaar kapot geblazen worden.
Nee, dank je. Ik zal het even dat het niet al te veel in-crowd wordt.
Nee. Het kan voor sommige mensen ook echt abracadabra zijn. Nee,
maar ik snap het, ja. Oké. Okay. Maar het klinkt niet als een heel zware koers, Lars. Of is dat over valt dat toch nog behoorlijk tegen? Ja, als ik mee fiets, wordt het heel zwaar waarschijnlijk voor mij. Maar...
Ja, dan wel. Nee, ja, waaiers zijn over het algemeen heel zwaar. Omdat ja, door waaiers, die worden gevormd door de hoeveelheid wind. Mm-hmm. En als de wind van de zijkant komt en de weg is 6 meter breed, dan is er plek voor, laten we zeggen, 15 renners. Dus iedereen wil natuurlijk daar bij de eerste 15 zitten. Ja, er doen de 130 mee, denk ik. Dus alle 130 willen op de eerste 15 zitten. Dus dan kun je wel begrijpen dat het dan heel hard gaat en zware koers wordt.
Ja, precies.
Je zegt het al even, met de ster van Zwolle begint jouw seizoen. Gaan we jou nog vaker in actie zien? Je bent natuurlijk op trainingskamp geweest, ook in het buitenland bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ja. Ik heb nu mijn aankomende periodes vooral in Nederland en België. Dus het begint met de ster van Zwolle. En zondag heb ik GP Montserrat in België. En daarna is Olympia's Tour, is een meerdaagse koers ook door heel Nederland. 5 dagen lang. Dus dat is de komende periode. Dus vooral in Nederland en België.
En toen dacht je daarna, dat is dan mooi. Ik ga ook mijzelf, ik weet niet of je in moet loten voor Unbound, maar om daaraan mee te gaan doen. Je bent al Nederlands kampioen graveler geworden.
Ja, dat was vorig jaar wel wat op mijn radar kwam. Van joh, eigenlijk is dat wel echt heel tof om te doen. Vooral voor de ervaring en ook omdat het echt het grootste gravel evenement ter wereld is. En mede doordat Beat mij die mogelijkheid geeft, is dat ook aan bod gekomen. En kan ik nu gewoon namens Beat samen met Thijs Sonneveld die kant op gaan.
Ja.
En met partners van Beat hebben we een heel mooi project om die kant op te kunnen gaan en te kunnen fietsen in juni. Begin juni in Amerika.
Ja, ik zal zo even ook nog op jouw teamgenoot aankomen. Want die zei iets heel moois hierover. Dan weten mensen ook direct hoe de Unbound ervoor staat. Ik quote hem even, Thijs Sonneveld. Unbound, 330 kilometer over gravel, grind, losse stenen en rotsen zo scherp dat je er rosbief mee kunt snijden. Een overlevingstocht vermomd als koers, een vooroorlogsavontuur. Lars, waar ben je mee bezig?
Ja, dat vraag ik mezelf ook af als ik dit zo hoor. Thijs heeft er vorig jaar gereden. En die is toen hard onderuit gegaan.
Ja, scheurde zijn kniepees. Dus
ja, precies. Dus dan is zijn ervaring natuurlijk een stuk minder. Maar ik ken ook jongens zoals Iva Slik. Die heeft hem gewonnen enkele jaren terug. En ja, dan hoor je daar natuurlijk alleen maar goede verhalen over. En natuurlijk is het een hele uitdaging. En het is heel wat anders dan wat ik normaal doe. Maar dat maakt het juist zo tof om het een keer te ervaren. En wellicht voor een mooi resultaat mee te kunnen doen.
Ja. Dus ja, over dat resultaat, Lars. Want je was Nederlands kampioen, begrijp ik net, vorig jaar. Wat zijn jouw kansen in een internationaal veld?
Het is vooral, er doen veel World Tour renners mee. Dus echt profielrenners, die gaan dit ook steeds mee doen. Dus zoals Matej Mohoric is een World Tour renner, die gaat bijvoorbeeld ook meedoen. Dus er zijn ook heel veel oud wielrenners, zoals Peter Sagan, ging volgens mij ook meedoen. Dus die mensen zie je ook allemaal terug. Dus dat maakt het wel een hele zware koers en ook vooral een heel goed deelnemersveld.
Maar ja, dat zijn jongens die zijn allemaal asfalt en steentjes gewend. En dit is wel even wat anders.
Dat
met
is,
die,
is
toch?
Niet. Nee, zo werkt het niet. Die jongens zijn niet alleen asfalt gewend. Dat zijn mountainbikers, puur zang, veldrijders. Sagan heeft volgens mij in de top daar nog mee gefietst.
Hey, helder, maar dan gaan we nu naar je kansen, Lars. Wat denk je?
Geen idee. Ja,
jij droomt daar vast van. 20? Top 20?
Ja. Ja, misschien is dat een leuk resultaat om aan te koppelen. Ik heb er nog niet even over nagedacht, omdat het is zo anders dan wat ik normaal doe.
Ja, maar
vorig jaar heb ik bijvoorbeeld het EK-veldrijden gereden. Dus daar deden ook heel veel grote namen aan mee. En toen reed ik voor de 11e positie in de finale. Alleen uiteindelijk had ik pech, waardoor ik hem niet kon uitrijden. Maar dus ergens rond die ja, rond die plek zou ik normaal meer kunnen doen in zo'n deelnemersveld.
Want dat Unbound, dat moeten we nog even over hebben. Want het is een koers over 330 meter. Of kilometer. 330 kilometer. dat zou nog eens makkelijk zijn.
Ja, dat zou ik ook kunnen.
Maar voor de mensen die het nog niet weten wat het is. We praten er nu over. We zien wat foto's ook voorbij komen. Wat is die Unbound Gravel? Wat maakt dat zo bijzonder?
Ja, het maakt het zo bijzonder omdat het zo lang is. En het is in Amerika, het zijn echt lange rechte wegen. En ja, er doen zoveel mensen aan mee. En vooral ook de afstand is heel uniek. Het is 200 miles, dus ja, 330 kilometer. En voor een wedstrijd is dat wel heel uniek. Je zit tussen de 8 en sommige deelnemers doen er wel, denk ik, 14 uur over. Dus dat maakt het gewoon uniek, de afstand en ja, de plek in Amerika.
Ja, ik las bij een journalist die ook meedeed van een wielerplatform GCN. Die werd laatste vorig jaar en die heeft er 18 uur bijna over gedaan. Oh. 18 uur op een fiets.
Ja, dat is wel heel extreem. Ik hoop het wel een stuk sneller te doen. Dan ben ik ook eerder vanaf natuurlijk.
Je zei het net al even, Thijs Sonneveld, teamgenoot van je. Heeft hem vorig jaar dus al gereden. Er is daar dus ook een Nederlands enclaaf wat de Dutch Mafia genoemd wordt. Ja. Ben jij ook al lid van die Dutch Mafia groepsapp?
Ja, misschien nu bijna wel, ja. Maar klopt, het is, ze noemen dat een beetje de Dutch Mafia. Dus dat zijn Ivan Sleek, Jasper Okkeloen, Laurens de Dam. Die renners hebben ze zo genoemd, dat groepje. Omdat ja, uiteindelijk kunnen ze elkaar ook helpen in de koers. En ja, de buitenlanders hebben daar dan wat last van. Dus dan noemen we ze, hebben het de Dutch Mafia genoemd.
Je zegt het al even, die kunnen elkaar helpen. Want het is eigenlijk gewoon een vrij individuele wedstrijd. Alleen heb jij dan hulp?
Ja, precies. Ja. Het is gewoon een individuele wedstrijd. En sommige renners hebben wel teamgenoten, zoals ik ben dan met Thijs. Dus dan zijn we met z'n tweeën. Maar het is niet zo dat je heel veel grote teams hebt, zoals bij het wegwielrennen. Dus je hebt veel meer individuen. Dus daardoor krijg je ook een hele andere wedstrijd. En daardoor ja, kun je ook mensen uit andere teams kunnen jou wat eerder gaan helpen.
Je zei het al, Thijs Sonneveld. Heb jij tips aan hem gevraagd?
Nee, nog niet. Nog geen tips. Nou, hij is vorig jaar gevallen, dus ik weet niet welke goede tips hij heeft. Maar nee, het zal vooral...
Doe dit niet na.
Tips zullen vooral rond het voedingaspect zijn. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Als je 10 uur lang aan het geven bent, dan moet je voeding... Inname moet echt wel aardig hoog zijn. Dus om in termen te spreken, dan moet je rond de 100 tot 120 gram koolhydraten per uur zitten. Dat is heel wat voeding dat je binnen moet krijgen om te kunnen presteren ook nog na 8 uur lang op de fiets te hebben gezeten.
Je mag maar 4 keer heb je een post volgens mij waar je kan eten en drinken, toch? Of bij kan vullen.
Ja, volgens mij wel inderdaad. En dus dat is ongeveer rond de 70 kilometer steeds. En buiten dat heb je ook een camelback op je rug. Om ervoor te zorgen dat je voldoende kan drinken. Want het is daar best wel heet. Dus met 2 bidonnen per 3 uur heb je niet genoeg. Dus dan hebben ze vaak een camelback op hun rug. Met nog 1,5 liter extra aan vocht.
Wordt dit vraag maar af, wat valt een mens af? Tijdens zo'n rit. Hoeveel ligt er bij je?
Niet zoveel. Als het goed is, als je voeding goed onder controle kan hebben. En je kan alles bijnemen. En vooral het drinken kun je bijhouden. Dan zou je in principe niet heel veel moeten afvallen als in vochtverlies. Maar natuurlijk wel iets omdat het daar zo warm is.
Wordt dit de zwaarste wedstrijd van jouw carrière?
Dat durf ik niet te zeggen, maar het wordt wel de langste. Maar ook wel, ik denk dat het is vooral mentaal een van de zwaarste wedstrijden, denk ik. Omdat je vooral mentaal echt moet coachen. Omdat je moet zo lang doorgaan en je gaat je heel vaak heel slecht voelen. Maar vaak kun je een half uur later kun je wel weer goed voelen. Dus vooral het mentaal helpt ook wel als dat in orde is.
Ja, ik vroeg mij af, want je kan hier denk ik niet echt voor trainen. Kijk, je kan natuurlijk fit zijn, en maar om 330 kilometer te gaan fietsen, ja, dat kun jij niet vanuit Harbrinkhoek zo even afleggen via Duitsland. En die wegen zijn niet hetzelfde. Hoe doe je dat?
Nee, dat niet. Je kunt het niet echt nabootsen. Maar ik kan sowieso, ik kan het heel lastig. Je kunt het wel trainen, maar dan word je echt een hele andere atleet. Dan word je veel trager en kun je die lange afstanden beter verwerken. Maar omdat voor mij het wegwielrennen ook belangrijk is, is het lastig om daar echt volledig voor te kunnen trainen. Maar wat ik wel ga doen, is af en toe na een wedstrijd die al bijvoorbeeld 4-5 uur heel intensief is, om nog een paar uur extra te trainen. Dus 2-3 uur na een wedstrijd. Om een beetje de uren daarvan na te kunnen bootsen. Dus dan heb je wel een redelijk gevoel daarbij. Maar je kunt er specifiek voor trainen, maar voor mij is dat geen optie.
Gewetensvraag. Rondje op de plaggenvelden van Harbrinkhoek of Kansas?
Ja, dan toch Kansas.
kunnen we het ergens ook nog zien? Ik weet dat Beat een documentaire ook gemaakt heeft. Gaan we iets van beelden daarvan ook terugzien later dit jaar?
Ja, zeker. Ja, Beat, er komt een filmploeg mee van een partner van Beat. En het zal ook in Amerika wordt het volgens mij gewoon uitgezonden. Dus er zijn beelden genoeg van te vinden uiteindelijk.
Kijk eens aan, Lars Lohuis. Succes met de start van het seizoen.
We gaan met tien.
En we bellen je als Unbound voorbij is. Dan wil ik het ook horen.
Klinkt goed. Dat deel ik mijn ervaring.
Dankjewel, Lars Lohuis was dat.
Jullie bedankt.
En we zijn ook wat uiteraard als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending. En elke dag, echt elke dag, één specifiek item uitgelicht.
120 vandaag.
We noemen de spoorzone in Enschede, Hengelo en Almelo. De herontwikkeling van voormalige industriepanden. De verkoop van ooit aangekocht of gebruikt vastgoed door gemeenten. Grondspeculatie, projectontwikkeling. Nou ja, steden en dorpen zijn zo veranderlijk als het weer. Er gaat heel wat om in gemeentelijk vastgoedland. Daarmee is veel geld gemoeid en dat is allemaal gemeenschapsgeld. En als je als gemeente dus vastgoed, zeg panden of grond, koopt of verkoopt, gelden dus strenge regels. In deze aflevering van Rechtspraak gaan we het hebben over de verkoop van overheidsgebouwen.
Orde! Orde!
Rechtspraak met Damstee Advocaten.
En dat doen we met Damstee advocaat Maxime Vroklagen. Welkom Maxime, fijn dat je er bent. Dus voor het eerst je zat al te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. We hebben een speciale Damstee jingle. Doe hem nog eens één keer.
Wil je dat ik hem? Ja, maar dan moet ik de microfoons even uit. Ik doe hem nog één keer.
Orde! Orde!
Rechtspraak met Damstee advocaten.
Ja, we hebben deze, we hebben nog een andere. Die laat ik dan voor
volgende keer. Hey, we gaan het hebben over de verkoop van gemeentelijk van overheidsvastgoed. Vastgoed, het is niet alleen gemeentelijk vastgoed natuurlijk. Kan ook van een provincie zijn of van rijksoverheden.
Overheidslichamen,
ja. Zo heet dat officieel. Ja. Het eerste van de 10 verkoopgeboden, zeg ik maar even, dan kom je bij het Didam-arrest.
Klopt.
Hebben we ergens in de aankondiging al genoemd.
Ja.
Misschien eerst even het woordje arrest. Een arrest is een uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter.
Ja.
Bestuursrechter.
Nou, de Hoge Raad is niet alleen bestuursrecht. De Hoge Raad is gewoon de hoogste rechtsprekende instantie in ons land.
Oké.
Okay. Ja.
En dan heb je het over als die een uitspraak doet, heb je een arrest.
Ja, de Hoge Raad gaat in. Je hebt natuurlijk eerst de eerste aanleg bij de rechtbank. En dan bij het Hof. Als je in hoger beroep gaat, dan gaat het Hof nogmaals de feiten na. De Hoge Raad die gaat niet nog een keer kijken naar de feiten. Die gaat gewoon kijken of de procedure goed is gevolgd. En daar dan een oordeel aan verbinden.
Ja, en dan heb je een arrest.
En dan heb je een arrest.
Precies. Ja. En het Didam-arrest is een arrest. Dat is een uitspraak van die Hoge Raad. Die is vernoemd naar het plaatsje Didam.
Klopt.
Klopt, hè? Ja. Want daar speelde iets. Wat speelde daar?
Ja, in het Didam-arrest gaat het eigenlijk om de gemeente Montferland. En de gemeente Montferland was eigenaar van een perceel in het dorpje Didam. En die had eigenlijk de wens om op dat perceel, waar een voormalig gemeentehuis op stond, om daar een supermarkt te gaan realiseren. En daarom heeft de gemeente dat perceel verkocht aan supermarktketen Co-op. En de Co-op was daar vast blij mee, want ik denk dat het wel goed is om een supermarkt te hebben in een dorpskern.
Klinkt ook als centraal in zo'n dorpskern,
ja,
toch? Zo'n gemeentehuis.
Een voormalig gemeentehuis.
Ja. Maar ze hebben het gemeentehuis afgebroken?
Dit is wel wat ik me heb afgevraagd. Ik heb toevallig een collega die komt uit Didam. En die zei dat het gemeentehuis er nog staat.
Ah, oké. Okay.
Ja, dus okay. Misschien als...
Er zijn vaak mooie panden vandaar.
Ja, dat klopt.
En dan komt er zo'n supermarkt.
Maar goed, de co-op die had daar dus dat perceel aangekocht van de gemeente. En daarop dacht eigenlijk een franchise-nemer van Albert Heijn. Die dacht, nee, maar ik wil daar eigenlijk ook wel een supermarkt.
Ja.
En die is toen naar de rechter gegaan, in kort geding. En die heeft een verbod tot levering van die gronden gevorderd eigenlijk. Omdat hij, of wat de franchise-nemer van de Albert Heijn vond, dat de gemeente in strijd handelde met het gelijkheidsbeginsel. Doordat hij geen kans had gehad om die gronden daar te verwerven.
Maar heel even om samen te vatten, ja, en te begrijpen. Dus ja, de gemeente mocht van de rechter die gronden niet verkopen? Op dat moment, in ieder geval niet aan co-op zomaar verkopen. Ja. Dat ging zomaar niet door.
Nee.
Want die franchise-nemer van Albert Heijn had op zich ook evenveel recht, gelijkheidsbeginsel, om die grond te kunnen kopen. Maar die had was nooit in de gelegenheid gesteld. Ja. Is dat het verhaal dan?
Dat is wel kort samengevat wat het verhaal is.
Okay.
En dat is eigenlijk ook wat de Hoge Raad daarover heeft, hoe die zich daarover heeft uitgelaten. Want dat is eigenlijk, de Hoge Raad heeft gezegd van, goh, dat is de kern van de Didam-arrest. Als je als gemeente grond gaat verkopen of een andere onroerende zaak, dan moet je een algemene openbare selectieprocedure gaan opstarten.
Dus je moet het openbaar aankondigen. We hebben hier een pand of een perceel te koop.
Ja, klopt. Het moet in voldoende...
Komt u maar.
Ja, ja, een passende mate van openbaarheid, zegt de Hoge Raad daar zelf over. Dat de gemeente in ieder geval kenbaar moet maken iets te willen gaan verkopen.
Zodat gegadigde belangstellenden zich kunnen melden en kunnen zeggen van, klopt, ik heb interesse in die grond.
Ja.
En dan moet er een selectie plaatsvinden.
Ja, en dat heeft de Hoge Raad gezegd. Dan moet er op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria, mag er dan iemand geselecteerd gaan worden.
Ja.
Maar ja, wat die objectieve, redelijke en toetsbare criteria zijn, daar heeft de Hoge Raad zich dan weer niet over uitgelaten.
Nee, maar daar heeft die Hoge Raad een handje van, volgens mij.
Het is
niet?
Vaak wel wat abstracter,
om ja, wat abstracte uitspraken te doen.
Het is voor invulling vatbaar.
Ja.
Ja.
En die invulling, misschien eerst even naar die selectie. Want dat is dan in alle gevallen, er is een onroerende zaak, pand, stuk perceel van de gemeente. Willen ze verkopen, dat moeten ze aankondigen. Jongens, we hebben hier iets te koop.
Ja.
Je kan komen. En dan moet er een selectie plaatsvinden.
Ja,
moet dat altijd? Is dat een wet van mede en pers in alle gevallen? Moet dat?
Nee, de Hoge Raad heeft daar in ieder geval in het Didam-arrest zelf al een uitzondering op gegeven.
Ja?
Dat er geen selectieprocedure hoeft te worden opgestart als de gemeente weer op basis van die objectieve, redelijke en toetsbare criteria kan aantonen dat er maar één serieuze gegadigde is voor die grond of...
Dus als de gemeente bij voorbaat weet, dit is zo'n apart stukje grond. Ja. Of denken, daar hebben we eigenlijk.
Daar is er maar één voor.
Daar is er maar één van. Of er is maar één. Er kan maar één iemand die dat gaat kopen.
Ja.
Dan hoeven ze die selectieprocedure niet te doen.
Nee, klopt.
Maar dat moet je dan wel kunnen aantonen. Je moet hard kunnen maken dat je inderdaad maar één gegadigde of één serieuze gegadigde zou hebben.
Klopt, de gemeente moet dat wel echt goed kunnen motiveren.
Oké.
Okay. Waarom echt diegene de enige serieuze gegadigde is voor dat. Grond.
Ja, en dat zijn die redelijke, objectiveerbare en je had nog iets
redelijke, toetsbare en objectieve criteria inderdaad. Ja.
Ja. Oké, hebben we dat volgens mij. En dan is er een uitspraak. En wanneer was deze uitspraak, die dan maar is?
26 november 2021.
Dus dat op de dag nauwkeurig. 2021, dik 3 jaar geleden. Zegt dat goed?
Ja, twee jaar geleden. Ja. Twee jaar en 3 maanden geleden.
Ja.
Maar ja, dat is nog natuurlijk wel voor heel veel invulling vatbaar. Dus het Didam-arrest ging gepaard. Of tenminste, het werd eerst aangeduid als een forse afwijking van de tot dan op bestaande gebruiken eigenlijk. Als
kwam als een donderslag bij heldere hemel in die gemeentelijke vastgoed wereld.
Ja, een beetje een bom in volgens mij.
Ja, serieus, ja?
De praktijk voor Didam was veelal dat gemeenten gewoon 1-op-1 iets gingen verkopen. Ja. En dat ze daar eigenlijk nooit van hoorden, van een derde van... Of nou, misschien gebeurde dat wel, maar ja, tot de Hoge Raad, tot dat arrest is het nooit bij de Hoge Raad gekomen.
Nee, precies.
Nee.
En in dit geval wel.
In dit geval wel, want eigenlijk is het ook wel een iets gebruik, of tenminste... De gemeente is gebonden aan het gelijkheidsbeginsel.
Mm-hmm.
En in ons burgerlijk wetboek staat ook dat een overheidslichaam bij het uitvoeren van bevoegdheden die zij krachtens het burgerlijk recht heeft, zoals het sluiten van overeenkomsten, niet in strijd mag handelen met de... ongeschreven en geschreven beginselen van het publiek recht. Waaronder dus het gelijkheidsbeginsel.
En dat gelijkheidsbeginsel eigenlijk, dat is zeg maar gelijke monniken, gelijke kappen. In gelijke omstandigheden moeten gelijke partijen op een gelijke manier behandeld worden. Is dat ongeveer?
Ja, het is gewoon eigenlijk artikel 1 van onze grondwet.
Ja.
Gelijke gevallen worden gelijk behandeld en ongelijke gevallen in de mate waarin zij verschillen. En dan in de context van Didam is het vooral dat het betekent gelijke kansen creëren.
Ja, als je gelijkwaardige partijen hebt die mogelijk interesse hebben in vastgoed, dan moet je die ook op een gelijke manier behandelen.
Ja, ze moeten in ieder geval een kans krijgen.
Ja, en als je dat niet doet, dan is dat onbehoorlijk bestuur, juridisch gezien.
Dan wordt er in strijd gehandeld eigenlijk met het gelijkheidsbeginsel.
Ja.
En dat mag niet.
Nee. Oké, dat is die Damrest, hè? Ja. Even zo samengevat. Ja. Oké, okay. En maar dat is dan een. Nou ja, er zitten van die. We hadden net al die Riedel de toetsbare.
Objectieve, redelijke, toetsbare criteria.
Ik ben zo blij dat je er bent, want ik onthoud het allemaal niet. Maar dat is dan een vrij abstract begrip. En dat moet dan. Nou ja, in het vervolg, in vervolgzaken moet helder worden wat dat dan precies betekent. Ja. Klopt dat?
Ja, daar heb ik wel een vrij recente uitspraak van.
Oké. Okay.
Tegenkwam. Dat is van de rechtbank Midden-Nederland. Nu 3 weken geleden.
Oh, dat is heel recent.
Dat is best wel recent inderdaad. En dat ging om een gemeente in de polder. En die hadden een perceel in eigendom. Die hadden dat. Die hadden een beoogde koper. En die hebben eigenlijk de selectiemethode wie het eerst komt, wie het eerst maal toegepast.
Okay.
En daarop zei een andere vastgoedeigenaar van waarom is dat ineens de beoogde koper? En toen heeft de voorzieningenrechter eigenlijk geoordeeld dat een overheidslichaam, een gemeente, een beleidsruimte heeft als het gaat om gebiedsontwikkeling. Nou ja, beleidsruimte houdt in dat ze de bevoegdheid heeft om gebiedsontwikkelingen uit te oefenen.
Ja, en zelf afwegingen te maken.
Ja,
van,
het is een
toch?
Kanbepaling. Ze kan dat doen, mm-hmm. Maar je hebt de vrijheid, dus dat hoeft niet. En in die uitspraak ging het om, nou ja, wat ik al heb gezegd, de gemeente in de polder. Mm-hmm. En de selectieprocedure, wie het eerst komt, dit eerst maalt, werd dat toegepast.
Ja.
En daarop heeft de voorzieningenrechter heeft geoordeeld of dat nou kan, of dat die dan proof is.
Want dat hadden ze daar gedaan. Ze hadden dat stuk grond.
Ja.
En er kwam iemand als eerste. En omdat hij als eerste was, heeft hij het ook gekregen.
Ja, eigenlijk het is. Nou ja, dat is een bijzonder spoiler nu, ja.
Ja.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, was is door de rechter geoordeeld dat dat een legitieme selectiemethode is.
Dus en dat de rechter is ook wel, vond dat mag?
Ja, maar het is ook wel afhankelijk van de omstandigheden in dit geval. Omdat dat ze die selectieprocedure toepassen daar in die gemeente. Dat stond ook wel in beleid. En dat was al vele jaren van toepassing. Mm-hmm. Dus daarom heeft de rechter geoordeeld dat die methode, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, voldoende objectief toetsbaar en redelijk is.
Ja, precies. Omdat dat al in het beleid stond, was vaststaand beleid van die gemeente.
Ja.
En die ruimte om dat te doen hebben ze, gemeentes. Mm-hmm. En omdat dat vast stond en dus openbaar ook kenbaar is, wij weten dat, want het zijn openbare stukken.
Ja.
Om die reden mochten ze dat toepassen.
Ja.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar dan is het dus zo dat je dat mag je als gemeente doen.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dat wel kenbaar hebben gemaakt.
Ja. Het moet wel bekend zijn dat je iets wil gaan verkopen. Want er moet een passende mate van openbaarheid worden verzekerd.
En dat betekent dan dat als ik belangstelling zou hebben voor zo'n stuk grond en ik weet dat het te koop komt, kan ik zo snel mogelijk aan de bel trekken in de hoop dat ik de eerste ben.
Ja, en dat is ook weer omdat het in deze gemeente voor mogelijke kopers voldoende kenbaar was dat op het moment dat jij je interesse uit, was duidelijk hoe je die interesse moest gaan uiten. En dan was het ook bekend dat de gemeente dan een exclusief gesprek aangaat met diegene met als doel verkoop.
Ja, ja. En dan mag je wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Ja, dat is dus hier is dat toegestaan, maar het is dus wel afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wat vaak zo is in het recht.
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Van het geval,
van
ja.
Van de specifieke
omdat dat hier
situatie. Ja,
ja. Ja.
Maar in principe mogen gemeentes dus eigenlijk beleid voeren zoals ze dat willen. Als het gaat om de verkoop van panden, mits ze dat maar kenbaar maken.
Ja.
En eventueel belangstellende kopers daar kennis van kunnen nemen. Kunnen weten dat het beleid is van de gemeente.
Ja, want het is ook weer uit die damp volgt dat de gemeente een selectieprocedure moet opstarten als ze weet dat er meerdere gegadigden is. Maar ook als zij redelijkerwijs had moeten weten dat er meerdere gegadigden zijn. Ja.
Helder. Dit raakt. We hebben het nu heel erg over gemeentes en over verkoop van. Ik kan me voorstellen, dit raakt projectontwikkelaars, mensen die gemeentelijk vastgoed willen kopen. Raakt dit op de een of andere manier? Kunnen inwoners hier iets mee? Is dit relevant voor inwoners op de een of andere manier?
Dat denk ik in die mate. Nee, het gaat vooral denk ik om de verhouding tussen mensen die geïnteresseerd zijn in het kopen van gemeentelijk vastgoed. En ja, dat zou voor iedereen zijn die daar geïnteresseerd in is. Maar het gaat in die dam vooral om wel wat grotere gebiedsontwikkelaars die gronden willen verwerven eigenlijk graag.
Ja, dus dit was een beetje voor de projectontwikkelaars.
Ja.
Oké, volgens mij hebben we het helder samengevat. Ja. Je moet in principe er moet een selectie plaatsvinden.
Ja.
Belangstellende voor gemeentelijk vastgoed. Maar dat selectiecriterium zou mogen zijn wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Ja, dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.
Als je dat maar helder maakt van tevoren.
Ja.
Oké. Helder. Damster advocaat Maxime Broklage in haar eerste bijdrage in 120 vandaag. Dankjewel.
Graag gedaan.
En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Van vandaag terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen op de radio, Henk Ketting met de kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
Tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053